Gemeente, we willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt, een straal van billijkheid, daar zal onwaarheid haat. En wat er verder volgt, we noemen die Psalm 19, vers 5. De schriftlezing uit Gods heilig woord kunt u vinden in de brief van Paulus aan de Hebreeën. En daarvan het 12e hoofdstuk en dan de versen 14 tot en met 29. Maar vooraf lezen van de belijdenis des geloofs, artikel 34, waar staat van de heilige doop. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen, die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament des doops, door het welk wij in de kerken Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheellijk hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende, en het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zijn zal, ons zijnde een genadige vader. Zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijne zijn, In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, alleen met rein water, ons daarmede te verstaan gevende dat, gelijk het water de vuiligheid des lichaams afwast, wanneer wij daarmede begoten worden, het welk op het lichaam desgene die de doop ontvangt gezien wordt en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest, haar besprengende en zuiverende van haar zonde, en ons wederbarende uit kinderen des toorns tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijk water geschiet, maar door de besprenging des dierbaren bloeds des Zoon Gods, die onze rode zee is, door welke wij moeten doorgaan, om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten de gave en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid zijner vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken. Hierom geloven wij dat, zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met den enige doop, zonder die immer meer te herhalen, want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut, zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al den tijd ons levens. Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel, dat zij eens ontvangen hebben, en daarenboven verdoemen de doop der kinderkens der gelovigen, dewelke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden op dezelfde belofte, die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval hun mede te delen, het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeke, hetwelk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt, de besnijdenis van Christus. Lezen we nu Hebreeën 12 vanaf vers 14 tot het einde. Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerd te maken, en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijzen het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna, de zegening willende beërven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot een tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd, indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende, Maar gij zijt gekomen tot een berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe, dat gij dien die spreekt, niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook den hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij wel behagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 19, daarvan het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? En wat er verder volgt, Psalm 19, vers 6. Gemeente, met Gods hulp hopen we voor u een preek te lezen van dominee G. van Renen. Aan de beurt van behandeling is zondag 34, de vragen 92 tot 95. Waar staat in vraag 92? Hoe luidt de wet des Heren? Het antwoord: God sprak al deze woorden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En dan volgen de 10 geboden die u iedere zondag morgen worden voorgelezen. Vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld, verdeeld? Het antwoord: in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. En vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Het antwoord: dat ik zo lief als mij mijner zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95, wat is afgoderij? En het antwoord: afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Zingen we nu verder van Psalm van de 10 geboden des Heren, het eerste vers, het tweede vers en het negende vers. De 10 geboden des Heren, vers 1. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En wat er verder volgt in vers 2 en in vers 9... Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Geliefde toehoorders, het is een eeuwig gedenkwaardige gebeurtenis die eenmaal plaatsgreep in de woestijn van Arabië op de 50ste dag na de uitleiding van de kinderen Israëls uit Egypte. Toen toch kwam de Heere onder donder en bliksem de tekenen van zijn ontzaglijke majesteit, zijn heilige wet, als de grondwet van zijn huis af te kondigen. Welke ontzaglijke gebeurtenis dat was, wordt ons duidelijk uit de zorgvuldige voorbereiding. Het volk toch dat de Heere als het volk van zijn bijzonder eigendom vrijmachtig had uitverkoren, werd door de Heere op bijzondere wijze bearbeid om hem tot een volk te zijn, in het welk hij al zijn heerlijkheid zou openbaren. Aan hen had de Heere beloofd dat zij hem tot een koninklijk priesterdom en tot een heilig volk zouden zijn, aan wie hij al zijn goedheid en genade zou bewijzen wanneer zij onvoorwaardelijk zijn stem zouden gehoorzaam zijn. Mozes heeft op bevel des Heeren de berg afgepaald. Hij heeft het volk toegeroepen dat zij zich heiligen zouden en tegen de derde dag gereed zouden zijn. Hij heeft hen ernstig bedreigd dat ze tot God niet zouden opklimmen, dat zij zelfs de berg niet zouden aanraken, want dat de dood er het gevolg van zou zijn. Dan is de derde dag aangebroken. Sinds de vroege morgen vertoont zich de Sinaï in een geheel ander licht. De hele berg is als van gedaante veranderd. En onder donderen en bliksemen daalt de koning der koningen als de hoogste wetgever thans neer. Is het wonder dat de berg beeft en siddert, nu de voeten van de schepper en de rechter van hemel en aarde staan op de top van de berg? Is het wonder dat de Sinaï rookt als een oven, als vuurvlammende ontzaglijke majesteit van Jehovah der Heerscharen aan de duizenden Israëlieten verkondigen? Dan weer klinkt op eenmaal de stem Gods in de oren van die bevende en luisterende scharen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Ontzaglijk is de uitwerking. Gans Israël beeft en siddert. Ja, zij baden zelfs dat God niet meer tot hen spreken zou. Dat zij dit niet konden verdragen. Zodat zij zelfs voor het geluid van Gods stem wilden vluchten. En ook Mozes, die grote Godsman, riep uit: ik ben gans bevreesd en bevende. Nu worden we geroepen om op die eeuwig gedenkwaardige plaats enige weken in de geest te vertoeven, opdat we daar de 10 woorden Gods mogen bepeinzen. Nee, volk des Heren, wij zullen u bij het verhandelen van de wet des Heren niet een juk opleggen dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Maar wij hopen u die wet voor te stellen als een lieflijke regel des levens. Onze tekst vindt u in Exodus 20, vers 1 tot 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Op deze woorden rust ons catechetisch onderwerp, zondag 34. Vraag en antwoord 92 tot 95, wat u is voorgelezen. Onze eerste gedachte gaat over de treffende verdeling van de wet. De tweede gedachte over haar ontroerende inleiding. En onze derde gedachte, naar aanleiding van het eerste gebod, wordt opgedeeld in wat het eerste gebod wil, wat het verbiedt en waarheen het drijft. Dus de eerste gedachte, de treffende verdeling van de wet. De tweede gedachte, de ontroerende inleiding. En de derde gedachte, naar aanleiding van het eerste gebod, wat het eerste gebod wil, wat het verbiedt en waarheen het drijft. Geliefde toehoorders, op de vraag van de leerling uit de vorige zondag: wat zijn goede werken? Antwoordde onderwijzer: alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter ere geschieden. Nu, omdat de wet Gods het richtsnoer der goede werken is, en zij ons leert hoe God gediend en gedankt wil zijn, daarom wordt zij hier afzonderlijk behandeld. U weet dat de Heer aan het volk Israël drieërlei wetten gaf. Burgerlijke wetten, ceremoniële wetten en de zedelijke wet. Dat is de wet der 10 geboden. Het is goed dit altijd in gedachten te houden. Als u dan in Gods woord leest wat het einde der wet, want het einde der wet is Christus, en ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, dan zult u begrijpen dat dit niet tegen elkaar strijdt. Christus is het einde van de ceremoniële wet. Dat is van die offers en van dat wassen en baden dat de priesters in de tempel deden. Daar is Christus, het ware offer en de ware priester, het einde van. Maar de wet die Jezus niet ontbindt, dat is de wet der 10 geboden, die een eeuwigdurende wet is. In de tweede zondagsafdeling heeft de onderwijzer ons reeds de eis van de wet verklaard, en nu komt hij er weer op terug. Wil hij ons nu weer in het diensthuis van Mozes brengen? Nee, geliefden, dat wil en zal de onderwijzer niet doen. Ook de hemelreiziger krijgt tweemaal met die wet te doen. God brengt zijn volk na hun uitleiding uit het diensthuis der zonde naar Sinaï, opdat zij daar hun zonden en ellenden zullen leren kennen. Dan wordt de wet hun een tuchtmeester tot Christus. Van Sinaï gaat de Heilige Geest met ons naar Golgotha. Maar dan leidt hij ons weer terug naar de Sinaï. Doch wat een verschil. De eerste keer stonden we daar als een slaaf tegenover zijn strenge meester. Toen sidderden wij als weleer het volk Israël en riepen wij met Jesaja: wee mij, want ik verga. Toen wilden wij wel wegvluchten van hem die een verterend vuur en een eeuwige gloed is voor de schuldige zondaar. Doch als wij daar voor de tweede keer komen, dan staan wij daar als een kind bij zijn vader. Als een geliefde discipel bij zijn geliefde onderwijzer. Dan zingen wij: dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Volk des Heren, dat is nu louter goedheid. Dat die lieve Heren die zoete wet weer wilde afkondigen. God had Adam die wet ingeschapen. Instinctief wist hij wat God wel behagelijk was en hij kon er naar leven ook. Maar door de zonde is die kennis verloren geraakt. Wel was er nog iets van overgebleven in het geweten. Daardoor doen de heidenen van nature de dingen die der wet Gods zijn. Maar ook het geweten is onbetrouwbaar. De God die goed is, gaf haar weer. O, wat een kostelijk geschenk is die wet. De wet der 10 geboden, ze is voor Gods kind wat het kompas is voor de schipper op zee. Ze is voor ons wat de gids is voor de vreemdeling. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken, wat daarom David. Ja, die wet, het is het richtsnoer voor al onze daden. In de grondtekst draagt ze twee betekenisvolle namen. Ze heet Torah, dat onderwijzen betekent, en Nomos, dat uitdelen betekent. Zo de Heere wil, zullen we bij de verklaring horen dat de wet ons beschamende en toch ook vertroostende zaken leert, en dat ze iedereen als een goede uitdeler zijn bescheiden deel weet te geven. Laat ik vooraf nog mogen opmerken dat de wet niet alleen ziet en oordeelt over onze uiterlijke daden, maar dat zij ook een oordeler is over de gesteldheid van ons hart. Dat ze niet alleen de uitbrekende zonden, maar ook de aanleiding tot de zonden vonnist. En dat, als zij zonden verbiedt, zij dan de daar tegenovergestelde deugd gebiedt. Letten we naar aanleiding van vraag en antwoord 93 op de treffende verdeling der wet. Het kan ons niet verwonderen dat de onderwijzer, voor hij overgaat de geestelijke betekenis der wet te verklaren, een onderzoek instelt naar de verdeling der wet en haar vertakkingen, opdat wij goed zouden weten wat haar samenhang en inhoud is en welke bedoeling de Heere met het geven van zijn wet tegenover de mens, inzonderheid zijn volk, beoogt. Naar luid van Gods woord weten wij hoe God zelf die wet op twee stenen tafelen schreef, waarvan de eerste tafel 4 en de tweede tafel 6 van de 10 geboden bevatte. De Rooms- en Lutherse kerk hebben van het eerste en tweede gebod 1 gebod gemaakt, terwijl ze het tiende in tweeën delen. Dat is om hun beeldendienst te wettigen. De dwaasheid hiervan aan te tonen dunkt ons onnodig te zijn, immers. In het eerste en tweede gebod worden 2 afzonderlijke zonden genoemd. En het tiende gebod noemt maar 1 zonde, de begeerlijkheid, zoals we later horen zullen. De eis der eerste tafel is liefde tot God. God heeft voor en boven alles zichzelf lief. Dit moet u niet op dezelfde lijn stellen met onze zondige eigenliefde. God is de Allerhoogste. En als zodanig bemint hij voor alles het volmaakte en het Allerhoogste. Dat is zichzelf. God wil dan ook als eerste bemind worden door de mens. Dat was het doel der schepping. Dat is weer het doel van de herschepping. En dat is ook de eis van de eerste tafel der wet. Waar de Heilige Geest de zondaar wederbaart, daar wordt het dan ook zijn lust en beden en streven, dat God voor alles en boven alles mag gekend, bemind, geëerd en geprezen worden door hemzelf en door allen die hem lief en dierbaar zijn. Ja, door alle mensen, door heel de schepping. En dan zegt de Heere zelf hoe hij dat wil, dat hij als de enige God wil gediend en verheerlijkt worden. Dat hij niet op een stoffelijke wijze, niet door beeldendienst, maar in geest en waarheid wil gediend worden. Hij wil dat zijn naam geëerd, dat zijn dag geheiligd zal worden. De eis van de tweede tafel is liefde tot de naaste. Heel het mensdom schiep God uit één bloede. Het is dus één grote familie. Dit is bijzonder waar voor Gods volk, dat uit één baarmoeder is voortgekomen, namelijk uit de baarmoeder van Gods welbehagen. En zie nu eens wat een tedere zorg de Heere over de mens en zijn schepsel, en bijzonder over zijn kinderen heeft. In het vijfde gebod zorgt hij voor onze ouders en voor de eer van de voorgangers. Door het zesde gebod beschermt hij ons leven. Door het zevende gebod onze huwelijksband. Door het achtste gebod beschermt hij ons vermogen. In het negende gebod zorgt hij voor onze goede naam. In het tiende gebod zorgt hij voor onze tevredenheid. De bedoeling van de gehele wet is een wereld van liefde. Is een oceaan van zaligheid. Is een heilige vrede. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint? Ja, de bedoeling is een paradijs hier beneden en hiernamaals. Stel u maar eens voor dat ieder die de wet hield. Wel, wat zou het leven dan? Dat ieder die wet hield. Wel, wat zou het leven dan een genot zijn? Ach, waren alle mensen wijs en deden daarbij wel. De wereld was een paradijs, nu is het vaak een hel. Nu willen we vervolgens iets zeggen van haar ontroerende inleiding. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ik vraag u, is dat niet een ontroerende inleiding? De lieve Heere wil, naar zijn grote goedheid, het evangelie der genade plaatsen boven zijn wet. Ontroerend noemen wij die inleiding. Om de persoon die hier spreekt, het is toch de Heere, de schepper van de einden der aarde die hier spreekt. Ik ben de Heere. Het doel waarom de Heere zo spreekt is om aanstonds bij zijn volk een diep ontzag en een heilige vreze te wekken. Omdat ze met heilige eerbied en kinderlijke vreze zullen luisteren wat de God des eeds en des verbonds tot hen heeft te zeggen. Ik ben de Heere, de Jehovah. Daarmee zegt hij, ik ben de algenoegzame verbondsgod, God, waaraan u eeuwig genoeg hebt, die u met alle zaligheid eeuwig wil, kan en zal vervullen. Ik ben die God die het niet berouwen zal wat ik eenmaal heb gesproken, die zowel in mijn bedreigingen als in mijn beloften de onveranderlijke ben, die daarin eeuwig dezelfde zal zijn en blijven. Welke verschrikking behelst deze inleiding voor alle goddelozen, voor alle huichelaars en schijnvromen die nog buiten God en Christus voor eigen rekening staan. Voor hen toch behelst Gods algenoegzaamheid een ontzaglijke veroordeling, daar het hun verklaart dat God van al hun werken een gruwel heeft, dat hij hun vleeselijke offeranden niet behoeft, terwijl het hun tevens verkondigt dat God ook onveranderlijk is in al zijn dreigingen die hij over de goddelozen en schijnvromen heeft uitgesproken. Maar ook, welk een vertroosting voor Gods bekommerde volk, waar de Heere zegt, ik ben de algenoegzame verbondsgod, u behoeft mij niets toe te brengen. Nee, vindt u uzelf ledig van zaligheid en vol van zonden? Hoor, o klagend volk, ik zal al de schatkameren uw ledige ziel vervullen met duurachtig goed en gerechtigheid. Uit mijn algenoegzaamheid en uit de volheid die er in Christus Jezus is. Maar ook, welk een zekerheid behelst deze inleiding voor Gods kinderen. Immers, waar het heet, ik ben de Heere, ik ben de Jehovah. Daar wordt aan Gods volk toegeroepen dat God nooit veranderen zal, nooit veranderen kan. Dat hun zaligheid eeuwig vast ligt in die God die ons toeroept. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij ook, kinderen Jacobs, niet verteerd. Ontroerend noemen wij deze inleiding ook om de betrekking van God tot zijn volk. Immers, hier verklaart de wetgever, ik ben uw God, ik ben uw eigendom, ik ben de uwe in leven en sterven, in nood en dood. Ik ben uw God, eeuwiglijk en altoos. En nu vragen wij, mogen wij hier niet uitroepen, wel gelukzalig is het volk welks God de Heere is? Want let wel, tot dat volk mogen wij zeggen, nee, tot dat volk zegt God zelf. Gij zijt mij geworden een volk des eigendoms. Gij zijt mijn volk door eeuwige verkiezing. Gij zijt het snoer mijner erven. Gij zijt mij geworden een volk des eigendoms door koping. Voor u en in uw plaats offerde ik mijn enige. In hem heb ik u geëigend. En heb ik uw schuld en zonde uitgedelgd als een nevel en als een morgenwolk. Ja, gij zijt mijn volk, ik uw God. Ik heb u krachtdadig geroepen en staande gehouden op uw zondenweg. Ik riep u uit het leven in de zonden, uit uw doodslaap. Ik trok u met mensenzelen, met touwen der liefde. Ik verbond u aan mij en aan mijn dienst door de geest des geloofs. En ik heb op u als op mijn volk al mijn beloften gelegd. Ik ben de Heere, uw God. Gij hebt mij tot uw bondsgod verkoren. Nadat ik u met almacht trok en aan mij kwam te verbinden, zo hebt u ook mij gekozen dat ik uw God zou zijn. Immers, allen die God waarlijk bij aanvang en voortgang levend maakt, die zeggen, die God is mijn God. De een zegt dit in de begeerte en in de uitgangen van het hart, de ander in geloofsbewustheid en de dadelijke inbezitneming. Maar allen zeggen, die God is mijn God, al zou ik er bij om moeten komen. Dat lieve volkje, dat ziet zoveel in die lieve Heere, zodat ze ervan uitroepen. Ik zal hem al mijn liefde waardig schatten. Hartroerend is dan ook de aanhef van de wet. En dat wel in het bijzonder om de weldaad die zij herinnert. Immers, de Heere zegt hier, ik heb u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid. Welk een herinnering voor Israël, wie deze woorden in de eerste plaats gelden. Maar ook voor ieder van Gods kinderen. En dat wel, omdat het juk, om het juk dat God verbrak. Hij bevrijdde zijn volk van de zweep des drijvers. Hij verloste hen van Farao. Hij sloeg om hunnentwil allereerst geborenen der vijanden. Hij maakte voor hen een pad door de zee, zodat zij vrij en veilig door de diepte gingen. En hij verdelgde hun vijanden. Dat deed ik, zegt de Heere. Ik ben die God die u door mijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. Maar hier wordt ook Gods volk herinnerd aan hun geestelijke bevrijding. O kind van God, hoe bevrijdde de Heer u van het harde juk en van de vreselijke dienstbaarheid van de helse farao? Wat wilde hij genadiglijk ons zondejuk verbreken en door wederbarende genade ons uit dat diensthuis der wereld en der zonde leiden? Ja, nog eens, welke herinnering voor Israël en voor ieder van Gods kinderen. En dat wel om de weg waarin de Heere hen leidde. Immers, het ging met Israël en het gaat nog met al Gods volk langs een weg van wonderen. Wat lokte hij dat volk lieflijk? Wat waren zij gereed om hem te volgen? En hoe leidde de Heere hen daarna in de woestijn? En wat ging het met hen, de stoffelijke, en met ons, de geestelijke armoede in? Want hier scheen hen het water te overstromen. En daar werden zij bedreigd door het vuur. Maar hij deed hen het gevaar ontkomen, verkwikkend hen ter goeder uur. Dan zorgde God voor een Elim der rust, richtte een tafel aan in de woestijn en drenkte hen met water uit de rotssteen Jezus Christus. Ja, waarlijk, wat een ontroerende herinnering plaatste de Heere boven de wet. Ontroerend omdat het doel dat de Heer hiermee beoogt. Dat doel toch was voor Israël het Kanaan der rust, het land vloeiende van melk en honing. En dat doel is voor ieder van Gods volk geen ander dan om hen straks eeuwig te voeren in het betere, in het hemelse Kanaan, waar zij zullen zingen, de schoonste plaats, wat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Wat dunkt u, geliefden, mochten wij de inleiding der wet niet hartroerend noemen, staat ook u niet verwonderd vanwege de onbegrijpelijke goedheid en wijsheid Gods, dat hij, voor hij de 10 geboden van zijn heilige verbondswet afkondigt, eerst herinnert aan zijn verbondsliefde en trouw, en aan de grote weldaad aan u verheerlijkt en de innige verbondsbetrekking waarin hij tot ons en wij tot hem staan, daar hij verklaart onze God te zijn? Denk niet dat dit overbodig is. Beschouw deze inleiding liever als een balsem die u nodig zal zijn voor de door de ziel snijdende woorden die u horen zult en de wonden die u daardoor ontvangen zult. Vooral dan als de Heere zijn heilige wet in uw ziel afkondigt en van kracht maakt. Reeds het eerste gebod dat wij nu naar aanleiding van vraag en antwoord 94 en 95 gaan verhandelen, zal ons, indien het ons niet aan ontdekkend licht zal ontbreken, doen uitroepen, gena, o God, gena, en ga niet in het gericht met ons, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Kom, geliefden, laat ik omtrent het eerste gebod mogen opmerken wat het wil, wat het verbiedt en waarheen het drijft. Horen wij dan eerst wat het wil? Daartoe beluisteren wij met enige aandacht het antwoord dat de onderwijzer geeft op vraag 94. Dat antwoord spreekt van een zielzaligende kennis. Dat ik de enige ware God recht leren kennen. Ja, dat is een zalige kennis. De Heer Jezus zegt zelf van deze kennis dat ze het eeuwige leven is. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Toehoorders, God wil dat wij hem zullen kennen als een God die streng rechtvaardig en smetloos heilig is, als een God die geen zonde gedoogt en niet met zich laat spotten. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Maar dan wil God ook dat wij hem zullen kennen als die God, zo rijk in barmhartigheid en zo overvloedig in genade. Een Heere zo goed en mild, zo eeuwig getrouw en onuitsprekelijk liefderijk, die zijn enige niet spaarde, maar overgaf tot de dood, ja de dood des kruises, en dat om de wereld van zijn uitverkorenen te behouden. Maar dan wil hij ook gekend zijn als de eer- en dienenswaardige Jehovah, die om zijn zelfs wil gediend en gevreesd moet worden. Het antwoord van de catechismus op vraag 94 spreekt ook van een berustend vertrouwen. Dat ik hem alleen vertrouwen. God wil dat wij op hem alleen leren steunen. Voor lichaam en ziel, voor de tijd en de eeuwigheid. Wat een zalige rust geeft dat aan onze ziel. O, als wij lot en weg in zijn hand mogen geven. En ons zo heilig op hem mogen verlaten. Maar gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En wat is de Heer het waardig dat men in alles en onder alle omstandigheden hem vertrouwt. Dit had de dichter zo zalig ondervonden. Daarom wekt hij al Gods volk tot dit vertrouwen op, zeggend: vertrouw op hem, o volk, in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Volk des Heren, uw God is uw bondgenoot. Hij laat u niet schaamrood staan in dagen van nood en dood, maar hij helpt u, als u zijn hulp nodig heeft en hij redt uit alle gevaren. Maar nu eist hij dat u hem zult vertrouwen. Het eerste gebod wil ook een kinderlijke onderworpenheid, dat ik in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Wat is nu inniger dan die kinderlijke onderworpenheid waarvan David zingt: heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pas gespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt? O, zoet en zalig bukken voor de Heere, ja, onder God. En wat is betamelijker dan ootmoedigheid tegenover hem, die Allerhoogste, die onze Schepper en Formeerder is, die onze God en Koning is? Waarlijk, geen kleed past ons beter dan het kleed van ootmoedigheid. Niets anders eist hij, wil hij. Hoor maar, Micha. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? En is dat nu niet juist uw keus, de lust van het hart van ieder die uit God geboren is? Een heilvolle verwachting. Zie daar de vierde deugd die de Heere van ons eist in het eerste gebod. Dat ik van hem alleen alle goeds verwachtte. Van hem dus verwachten alle nooddruft des levens. En van wie zouden wij het anders verwachten dan van hem? Van hem verwachten de zegen in uw zaken, in uw arbeid enzovoort. En wie zou die zegen ook kunnen geven? Wie kan het land zegenen met dauw en regen, uw akker koesteren door de zon? Is het niet die vriendelijke Heere? Van hem moeten wij verwachten het leven onze geestes, de zaligheid onze ziel en teerkost op de weg naar de hemel. Hij bezit dat alles in zo ruime mate en hij deelt dat alles zo volgaarne uit aan alles verbeurd hebbenden. Zelfs aan zijn wederhorig kroost, want hij geeft het uit genade om Christus wil. Daarom kan het geloof nooit te veel verwachten. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Het eerste gebod eist ook dat we hem van harte lief hebben, vrezen en eren. En wat zegt u, geliefden? Is de Heere dat niet volkomen waardig? Mag, ja, moet de Heere dit niet van zijn schepsel eisen? Wie had ooit lief als God, die zijn enige zoon als van zijn hart scheurde? Is hij niet waardig gevreesd en geëerd te worden? Waarlijk, God eist in het eerste gebod datgene wat de zaligheid van zijn volk uitmaakt. Maar nu wil hij dan ook dat we dit zo standvastiglijk en ernstig doen, dat wij eer van alle schepselen afgaan en die varen laten, dan dat wij in het allerminst tegen zijn wil doen. Nadat we dus kort en zakelijk gehoord hebben wat God in het eerste gebod gebiedt, horen wij nu in de tweede plaats wat het verbiedt. Verboden wordt afgoderij. Dat is die zonde waardoor de mens, zie antwoord 95... in de plaats des enige ware Gods, die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem, iets heeft of verzint waarop hij zijn vertrouwen zet. Afgoderij, wat een dwaze zonde is dat. Er is immers maar één God, er kan toch maar één almachtige, één alomtegenwoordige zijn. O zeker, van veel goden is er sprake, zelfs in de Heilige Schrift. Maar die worden goden genoemd uit kracht van hun ambt of bediening. Maar niet omdat het goden zijn. Wat is een afgod? Wij weten dat een afgod niets is, zegt de apostel. En dat er geen ander god is dan één, namelijk de Heere. Afgoden, hoe komt men toch aan afgoden? Ach, geliefde toehoorders. Toen de mens zijn God de rug toekeerde, verloor hij de sleutel der kennis. Hij weet niet meer wie de ware God is. Toch voelt de mens wel dat er een opperwezen is, dat er een God is die gediend moet worden, dat voelt hij wel. Maar wie is hij? De oprechtsten antwoorden op deze vraag, wij weten het niet. Denk maar aan het altaar voor de onbekende God. Anderen begonnen allerlei soorten van schepselen te vereren. De schrift zegt, God is een zon. De blinde mens sprak, de zon is God. Schijnt in de tijd voor de zondvloed de ongodisterij, atheïsme, de godloochening geheerst te hebben. Na de zondvloed brak op een vreselijke wijze de afgoderij uit. Men verzon wel 1000 goden. Zelfs het volk Israël kleefde de afgoden aan. Ja, het werd hun hoofdzonde. Die God kwam te straffen met hun verbanning naar Babel. God verbiedt in het eerste gebod toverij. Dat is een nabootsen van Gods almacht. Dat is dat men in gemeenschap met Satan dingen doet die op wonderen lijken en waarover de mensen verwonderd staan. Denk maar aan de Egyptische tovenaars. God verbiedt alle waarzeggerij. Dat is een nabootsen van Gods alwetendheid. Maar waarzeggers zijn niet alwetend en kunnen de toekomst niet voorspellen. Het zijn sluwe mensen die het in berekenen en gissen vergebracht hebben. God verbiedt alle bijgeloof. Dat is die zonde waar het pausdom vol mee zit. Dat van kruisjes en reliquieën enzovoort. Een invloed ten goede of ten kwade verwacht. God verbiedt ook alle aanroeping van heiligen of andere schepselen. Dat is de God van boven verzaken, verzuimen. Al deze gruwelijke zonden moeten wij, zegt de catechismus, mijden en vlieden. Zo lief als onze zielen zaligheid is. zingen we nu eerst van Psalm 81. En daarvan de versen 10 en 11. Psalm 81, vers 10. Eer geen uitlands God. Wacht u voor uw zielen wild naar mijn gebod. Mijn naam ten hoon, voor geen valse goon, voor geen vreemde knielen. Wat er verder volgt in het 11e vers. Vragen wij nu ten slotte aangaande het eerste gebod, waarheen het drijft. Het drijft naar Golgotha, naar het bloed van de gekruiste. O zeker, wij allen moeten ook van dit gebod zeggen dat het heilig is en goed. Dat er niets betamelijker is dan hetgeen hier geboden en verboden wordt. Ja, dat als de Heere het in onze keus gaf om dit gebod te schrappen, ja of nee, wij dan zelf zouden moeten zeggen, Heere, laat het om onzentwil blijven. Wij kunnen dat lieve gebod dat u vooraan in uw wet plaatste niet missen. Maar staan wij dan niet schuldig aan dit gebod? Hebben wij dit gebod niet schrikkelijk overtreden? Staat u, mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, aan dit gebod niet zwart als de moren? Het eerste gebod wil dat u de enige ware God recht zou leren kennen. Dat u op hem zou vertrouwen. Dat u zich kinderlijk aan hem zou onderwerpen. Dat u hem zou liefhebben, vrezen en eren. En dat u alles goeds alleen van hem zou verwachten. Hoe staat het nu met u in deze zaken? Immers, u kent hem niet. De Heer is voor u een onbekende. En veel eer vertrouwt u en verwacht u alles goeds van een milddadig mens. Hem vrezen? Bang bent u voor hem. U bent voor hem bevreesd. U wilde wel dat hij er niet was. U hebt hem niet lief. U haat hem. U hebt andere goden. U bedrijft afgoderij met alles. Met uw zondig lichaam door het op te pronken. Met uw vrouw of man. En met kinderen, door daar meer waarde aan te hechten dan aan uw zielenzaligheid. God wil de eerste zijn, de hoogste plaats hebben, en u? U stelt God achteraan en geeft hem de minste plaats. Of u doet als de duizenden afvalligen van onze dagen, die God in het geheel niet achten, die hem in het geheel geen plaats gunnen, die zeggen dat ze met God en met de godsdienst afgerekend hebben. Maar bedrieg u niet. God heeft met u nog niet afgerekend. Dat moet nog gebeuren, dat komt straks. Dan zult u voor hem staan als een dienaar van de afgoden. Als een die God en zijn gebod achter zijn rug heeft geworpen. En hoe zult u zich dan verantwoorden? U zult op 1000 vragen niet één antwoord hebben. En dan zal die God die het eerste gebod met zijn vinger in steen graveerde, het laatste woord hebben. En dan zal zij, en dat zal zijn, ga weg van mij naar de buitenste duisternis. Daarom roepen wij u nog toe, bekeer u, voor het te laat is. Vlucht nog met uw schuld en zonde naar Golgotha, naar hem die ook afgodendienaars kan en wil zaligen. Daartoe geven de Heer u genade en zijn geest. En gij, kinderen der genade, waar zult gij uw schuldig hoofd bergen, al anders dan bij het kruis van Golgotha? Of kent u uzelf niet schuldig aan overtreding van dit gebod, zelfs na ontvangen genade? Wat kennen wij nog weinig die enige ware God, die zich in zijn woord en aanvankelijk in ons hart geopenbaard heeft? En weet u dat ook onze onkunde van de Heere reeds overtreding van het eerste gebod is? En dan, hoe is het met dat berustend vertrouwen? Vertrouwen wij niet veel meer op eigen kracht en wijsheid voor tijd en eeuwigheid dan op de Heere? Ach, wat al rietstaven waar wij op leunen en steunen. Hoe staat het met onze kinderlijke onderwerping? De baas willen wij vaak spelen. Wij zouden de Heere wel willen voorschrijven wat hij te doen en te laten heeft. Is dat bij u ook niet tot uw bittere smart? Van hem moeten wij alle goeds verwachten. Maar van een traan en van een zucht verwachten wij vaak meer voor onze ziel dan van Gods genade en rijke barmhartigheid. Hem moeten we liefhebben, eren, vrezen. Maar wat is onze liefde en kinderlijke vrezen vaak de rokende vlaswiek en het gekrookte riet gelijk? Zo zouden we door kunnen gaan en een heel register van zonden van nalatigheid opsommen. Daarbij komen dan de zonden van bedrijf. Immers, wij mogen geen afgoderij plegen, maar wij bedrijven afgoderij met onze gaven, bevindelijke gebeden, vrienden, leraars. Ja, waar plegen wij al geen afgoderij mee? Laten wij ons niet op geestelijke wijze betoveren, evenals de uitzinnige gelaten deden. Waar zeggen, wij doen het zo gaarne, al zijn wij van gisteren en weten niets. En wat zijn wij er trots op als onze voorspelling uitkomt, als wij het eens geraden hebben. Bijgelovigheid, schepselvergoding, we kunnen bijna niets anders. Kom maar eens op gezelschappen van Gods volk. Wat vindt men daar een schepselvergoding en aanroepen der heiligen dikwijls veel meer dan een prijzen en verheerlijken van Christus en God? Ach, lieve kinderen des Heren, wij zijn als afgodendienaars geboren. Daarom dat overtreden van het eerste gebod en dat afgodisch bestaan van ons, het doet de Heere schande aan. Maar het doet ook onze ziel smarten aan. David zegt, de smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. En als wij een afgod beminnen, het zijn man, vrouw, geld of goed, of wat onze afgod ook mogen zijn, dan ondervinden we de waarheid van deze woorden. Wij worden met onze afgoden en door onze afgoden en om onze afgoden geslagen. Kind des Heren, die afgodische natuur van ons is niet te veranderen. Die oude mens, die afgodsdienaar, moet dood. Of hij maakt ons dood. En daar is maar één middel toe. En dat middel vindt u op Golgotha. Het bloed van de gekruiste, dat dierbare, dat kostelijke bloed, dat goddelijke hartebloed van Christus, dat is een bedekking voor onze zonden. Dat is de troost van ons hart. Het is een medicijn voor onze krankheid. Het is een balsem voor onze wonden. Maar het is ook vergift voor ons afgodisch bestaan, voor de oude mens. Maar wat is het nu een rijke troost te weten dat hetgeen de Heere in het eerste gebod eist, tevens een belofte is voor al zijn volk. Onze lieve verbondsgod komt in die lieve verbondswet tot zijn lieve verbondskind en hij zegt: Kind, ik weet wel dat u mij oprecht verkoren hebt tot uw God. Ik weet wel dat het de innerlijke lust van uw hart en ziel is om mij lief te hebben, te vrezen en te eren. Ik weet dat u met de afgoden gebroken hebt, dat u van de afgoden en van uw afgodisch bestaan walgt. Ik hoor u zeggen, heen en uit, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik weet dat u er tegen bidt, smeekt, strijdt, worstelt. Maar dat u er u niet van ontdoen kunt. Hoor nu eens aandachtig naar mij. Ik ben de Heere, uw God. Ik heb u uit het diensthuis uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daar zal ik, uw God, voor zorgen. Ik zal zorgen dat u mij, de enige ware God, recht zult kennen. En dat u mij altijd zult liefhebben, vrezen en eren. En dat u nooit meer andere goden zult roken. Daar zal ik, uw God, voor zorgen. Wel, wat is dat een dierbare en troostrijke belofte. O, als de Heere ons dat eens persoonlijk toefluistert. En wij mogen hem op zijn woord geloven in ons hart. Dan geven wij hem de hand. En dan beloven wij plechtig dat, als die lieve Heer ervoor zorgt, hij dan altijd en alleen onze God zal zijn, die wij liefhebben, vrezen en eren zullen. Wat is onze God toch een beminnelijke Heere? Moet men zulk een God niet van harte liefhebben? En wat is zijn juk toch zacht en zijn last licht? U zult begrijpen dat wij tot deze hoogte aan deze zijde van het graf niet geraken, maar dan toch hiernamaals. Vertroost dan elkander met deze woorden. Amen. Heren in de hemel, aan het einde gekomen van deze avonddienst, past het ons uw grote naam dank te zeggen voor uw woord wat u ons geschonken hebt. Driemaal op deze dag mochten we zitten onder uw woord. En heren, dan vragen wij of u zelf uw woord wil bekrachtigen. Of u wil geven dat we het meenemen zullen in de week die voor ons ligt. We hebben het deze morgen gehoord. Reinig mij van mijn zonde. De belijdenis van David en de belijdenis van uw volk. Heere, werk erdoor in het hart. Ook van hen die geen genade kennen. Heere, geef zo tot onszelf te mogen inkeren. En dat we ware wijsheid mogen leren kennen, waar we deze middag ook van mochten horen. En dat we het overdenken mochten te zien op de mieren, de konijnen, de sprinkhanen en de spinnenkop. Dat we terug mochten denken wat uw knecht, onze oud-herder en leraar, ons voor mocht houden. Heere, wil u zelf werken in onze harten en liefde geven tot uw dienst en tot uw heilige wet. Heere, wil zo met ons gaan in de week die we zijn aangevangen. De eerste dag is weer vergeleden in de eeuwigheid. Wil met ons zijn in het verdere van deze week. Ook als we woensdag nog weer bij elkaar hopen te komen. Om ons te scharen onder uw woord. En als een van uw knechten aan ons voor mag gaan in een dienst. Wil u zo met ons zijn en wil u dan geven. Trek mij en wij zullen u nalopen. Trek ons en dan zullen wij ons onder uw woord begeven. Heere, wees met ons. Vergeef al onze zonden, ook van deze avond. Wij vragen het van u, alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 119. En daar van het 52e vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dies heb ik al de leugenpaan gevreesd en zal bedrog en slinkse wegen wraken. Zingen we nu onze slotzang, Psalm 119, vers 52. Eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.